Ja, die kwam dan op de boekvoorstelling praten met mij. En die ging er echt vanuit dat ik zijn vriend was. Schattig, maar dat was raar, want dus ik ken hem niet. Ik ken dat verhaal en die stem, maar de mens die dan ineens voor mij staat, dat is mijn vriend nog niet.
Maar je hebt nog andere mensen op de boekvoorstelling gezien, hè? Voor het eerst eigenlijk. Dat is een beetje een rare context eigenlijk.
Ja. Ik zag ineens het vlees geworden verhaal.
Ja. Ik ben Johan Terijn en in deze aflevering blik ik samen met Randall Cazaar terug en vooruit. Dit is Tot onze grote spijt. Randall, we zitten hier in de repetitieruimte.
Van de studio in Antwerpen.
Voor de voorstelling Tot onze grote spijt.
De voorstelling die jij gaat spelen, volgende week alreeds.
Ja, we zitten nu ongeveer een kleine week voor de première. En een goede week na de boekvoorstelling. Dus daar situeren we ons nu ongeveer in de tijd.
Ja. Ah, wacht, ja. Dus er is een voorstelling en er is een boek.
De voorstelling was het plan. Hè. Daar hebben we de podcast eigenlijk voor opgezet. Het boek is erbij gekomen. Tuurlijk, na 16 afleveringen is het wel bijzonder om te kunnen zeggen dat het in de maak is en dat het zich zal voltrekken. Als ik even terugblik op 2 jaar bijna, denk ik. Hè. Dus toen we aan het project begonnen.
Ja.
Ik kan eerlijk zijn, ik had niet gedacht dat we zoveel verschillende verhalen zouden kunnen vertellen, of dat het zoveel stof zou opleveren. Misschien dan kan ik het beter zo zeggen.
Ja, ja, want we dachten, ah, Johan, jij gaat met wat mensen babbelen en dan gaan we gaan daar wel stukken uit kunnen halen of we gaan inzichten verwerven over wat dat we in de voorstelling willen vertellen of wat dat we ermee willen doen.
Ja.
Dat is gebeurd, maar tegelijkertijd is de podcast toch ook een apart ding geworden?
Zeker, hè? Ja, de podcast is een ding op zichzelf geworden, zeker bij de tweede reeks. Hè? De eerste diende echt wel als research. De tweede is echt gewoon omdat het een fijne podcast was om te maken of zo. En omdat het fijn is om dat soort verhalen te vertellen, want dat is toch wat mij het meeste plezier doet eigenlijk, is dat soort van verhalen vertellen, ook al gaat dat vaak over zware thema's, deugd doet, op een manier.
Ja.
Oei, bij jou niet.
Precies. Nee, bij mij. Ja, ik ben aan het afvragen, doet het mij deugd? Ja, ik luister er kei graag naar.
Ja, dat is ook een soort van deugd, toch?
Ja.
En
ja,
ik krijg heel veel reacties ook van mensen die zeggen, oh, ik heb mij herkend in dat verhaal en dat is fijn. Om dat te horen, dat ik niet alleen ben of dat ik voel me nu gehoord of ik mag dat soort spijt ook hebben, of...
Ja, en mag ik iets zeggen? Ik denk dat...
Nee, Randall, eerst je vinger opsteken.
De andere zit al een half uur te wachten tot als ik iets ga zeggen en ondertussen zijn zinnen maar langer en langer en langer te maken. Mag ik iets zeggen, zegt hem dan.
Allee, zeg het nu maar, of zijt je het vergeten
ik
ook?
Ik ben het vergeten bijna. Ja, het is niet alleen die verhalen delen. Ik denk dat wij er ook altijd heel proper naar geluisterd hebben.
Mm.
Allee, en dat ook een extra kwaliteit van Tot onze grote spijt, de podcast, is of is geweest.
Oké, okay. Nu zitten we in de sectie zelfbewieroking.
Ja, maar wacht, ik ga het mezelf... Dus als ik even mag, ik wil het mezelf wel permitteren. Het is niet alleen zelfbewieroking, dus ik luister ook graag terug.
Ja.
Maar echt graag. Ik hoor mezelf ook graag bezig. En jou altijd, maar...
Dat is zo grappig om over jezelf te zeggen.
Ja, het is waar. Maar wacht, hè, als ik zo kijk van... Ja, wat voor soort dingen wil ik maken? En dan luister ik naar een aflevering van onze podcast, dan denk ik, ja... Dat soort ding wil ik echt graag maken.
Ja.
Omdat er een aantal kwaliteiten in zitten die ik in niet veel andere producten terugvind.
Nee. Wat ik daar als feedback soms op krijg is, jullie oordelen niet. En dat is, denk ik, ook wel de essentie.
Ja.
Enfin, dus, ik denk dat dat de essentie is van luisteren, eigenlijk. Niet oordelen. Hè? Want als je al een oordeel klaar hebt tijdens het luisteren, ben je eigenlijk niet aan het luisteren, ben je gewoon je eigen mening aan het vormen of zoiets.
Ja, of aan het proberen bevestigd te krijgen wat je al reeds dacht. Ja. Ja.
Dus dan ben je eigenlijk aan het verhouden. Is dat iemand die in mijn club zit of niet, bij wijze van spreken.
Ja.
Terwijl als je gewoon open luistert zonder daar enig oordeel bij te maken, dan leer je veel meer. Of dan is er veel meer voedingsbodem voor begrip of zo. Het echt begrijpen van iemand en ook het begrip hebben voor iemand of hoe die zich voelt of gedraagt of weet ik veel.
Ja.
En dat vind ik, dat is voor mij wel een... Iets heel waardevols of zo, dat zeker en vast in de podcast terug te vinden is.
Ja.
En dat mij ook toe zeggen, Randal, ik wil daar graag mee verder met die podcast. Ik geloof ook niet dat we al uitgepraat zijn over spijt. Ik krijg ook nog altijd verhalen binnen trouwens, wat ook nog altijd mag. Als je nu denkt, ik heb misschien wel zin om een verhaal te vertellen, zeker doen. Het is een kwestie van het gefinancierd krijgen natuurlijk, dus... Als er nu bobo's van bedrijven luisteren, of van organisaties die denken, ik wil wel eens een aflevering adopteren, houd u ook niet in.
Ja.
Want het is wel belangrijk, denk ik, dat dit soort verhalen gedeeld worden. En
ja,
het is ook gewoon los. Leuk om te doen.
Voilà, los van of dat belangrijk is of niet, ja, ik doe het graag en ik heb het graag gedaan. En ik was me nu aan het afvragen, als het gaat over niet oordelen...
Ja.
Ik heb mezelf een tijd getraind,
okay.
Even af, omdat ik merkte, als ik gewoon door de straat liep, was ik heel de tijd in mijn kop commentaar aan het geven op bijna iedereen die ik tegenkwam.
Ja.
Zo van, oh, wat een lelijke kop, of wat een ensemble, of ziet die daar? En zo. En ik dacht, maar ja... Dat kan nu toch niet goed zijn.
Ik kan mijzelf toch geen deugd doen ook.
Ja. Maar ik wist niet wat ik dan wel te doen had.
Dat je dan wel moest denken over al die mensen.
Ja, want ik kon toen nog niet stoppen met denken over mensen. Ondertussen kan ik dat wel al gewoon af en toe uitzetten.
Ja.
Maar wat ik toen deed was... Ik liet mijn oordeel klinken, want ja, dat gebeurt instinctief, hè. Dus ik dacht van, amai, wat een lelijke gast. En dan compenseerde ik het. Maar hij heeft wel chique schoenen aan.
Ja.
Maar dus, dat werkt wel een beetje na een tijd.
Ah ja.
Ja.
Weet je waar ik mij op getraind heb? Om niet meer cynisch of sceptisch of zo te zijn.
Ja.
Dat ik voelde ook een beetje een soort gelijk eigenlijk, dat ik dat destijds wel hanteerde zo, als een manier om in het leven te staan. Zo, uzelf, alleen, dat is lelijk eigenlijk. Hè. Als je cynisch bent, dan maakt je jezelf beter dan een ander.
Ja.
Je duwt eigenlijk iemand naar beneden, dat is het eigenlijk.
Maar het is ook daarom dat je het doet. Hè. Allee, bij mij is dat,
om dus groter te lijken. Hè, ja.
Ik loop door de straat punten te geven aan iedereen. Dat is omdat ik me eigenlijk... klein voel als ik door de straat loop.
Ja. Dus ik had het ook een bepaald moment door, van dat is niet goed voor mij.
Ja.
Zo word je niet groot, Johan, door andere mensen klein te maken. En dan heb ik me daar ook op getraind. Zo. Maar ook op dingen die op het eerste vlak onschuldig lijken. Hè. Bijvoorbeeld zoals in columns of zo. Hè. Als je een column schrijft, is cynisme wel een stijlvorm die veel gehanteerd wordt. Hè. Maar ook daarvan, dat gewoon niet te doen.
Ja.
Gewoon echt schrappen zinnen. Als ze zich cynisch uiten, zijn ze lelijk. En dat heeft voor mij ook heel veel betekend, eigenlijk, dat proces. Waardoor ik nu eigenlijk vaststel dat iets is wat zich bijna niet meer voordoet bij mij, dat ik cynisch ben.
Ja.
Dus je kunt nu toch wel een beetje trainen, precies.
Het zijn waarschijnlijk ook gewoon gewoontes.
Ja.
Denkgewoontes.
Denkgewoontes. Ja. Nu zijn wij keihard aan het afwijken, hè? Want we gingen eigenlijk...
Wat gingen we vertellen?
Ik weet nu gewoon dat we bijna klaar zijn met de voorstelling.
Met de voorstelling?
Een belofte die we toch ook aan onze luisteraars hebben gemaakt, van kijk, we gaan een voorstelling maken.
Ja.
Dan moeten we toch ook zeggen, ze is klaar of zo. Allee, toch bijna.
Ja.
Wat is het geworden?
Ja, Johan die alleen op het podium staat.
Ja, het is goed dat je erbij zit, want ik krijg nog altijd de vraag, ja, maar en Randall dan? Nee, Randall doet niet mee. Ja, maar ja, echt. En dan vinden ze dat bijna van mij zo een beetje... Allee, zo koud. Waarom laat je die niet mee op het podium? Zo wordt dat naar mij toe gesmeten.
Ja.
Terwijl jij wilt niet op een podium, Randall. Ik krijg daarmee geen stokken op.
Nee, met stokken zou misschien nog wel lukken.
Maar dat ga ik niet doen. Ja. Dus ja, ik sta alleen op het podium. Dat was dat het enige dat je erover ging vertellen?
Ja.
Dank u.
We moeten hier niet zomaar plat reclame maken van het is een geweldige voorstelling. Hè. Het is een geweldige voorstelling. Maar als ik het zo bekijk, het is wel een complex dingetje geworden. Omdat we enerzijds werken met een aantal lessen die we uit de gesprekken getrokken hebben.
Mm-hmm.
Die dan ook illustreren met stukken uit podcastgesprekken. Ja. En dan tegelijkertijd ook iets leren over jouw grote spijt. Over wat was uw intern motief om het fenomeen spijt te beginnen onderzoeken?
Mm-hmm.
Daar gaan we nog niks van verklappen. Hè?
Nee, dat is eigenlijk een goede teaser om de mensen toch in die theaterstoel te krijgen. De leidraad doorheen de voorstelling is wel mijn persoonlijk verhaal, denk ik. En de stemmen uit de podcast, die komen eigenlijk dat wat ondersteunen, mijn zoektocht. Hè. Die helpen mij dingen ontdekken, eigenlijk. Maar ik vind het vooral plezant dat de toon die, denk ik, ook in de podcast zit, namelijk... We spreken misschien wel over dingen die zwaarder zijn, hè, of die we als zwaarder aanschouwen, maar die we niet als dusdanig behandelen. Ik bedoel, ik denk dat de toon in de podcast toch redelijk licht is, dat dat ook in de voorstelling is kunnen blijven of zo. Dat het niet is omdat iets lastig of pijnlijk is, dat het daarom zwaar moet wegen.
Te verteren moet zijn, ja, nee, hè.
Nee, integendeel, ik denk dat de voorstelling van een vrij lichte, vrolijke toon ook meedraagt.
Akkoord.
En vorige week was er de boekvoorstelling. Ook daar kreeg ik trouwens de opmerking, waarom zegt Randall niks?
Ja, ik was aan het tekenen tijdens de boekvoorstelling. Allee, aan het tekenen. Ik had een grote tekening gemaakt en daar heb ik tijdens de boekvoorstelling spijtzinnetjes bijgeschreven.
Ja. Je was bezig.
Ik was bezig.
Dus hebben we iemand anders gevraagd om iets te vertellen. En dat was dan Rika Ponnet, die het boek al had gelezen en ook de voorstelling al had gezien in try-out-versie. En dus iets kwam vertellen. Een soort persoonlijke beschouwing over spijt kwam maken. Zullen we eens naar een stukje terugluisteren?
Graag.
Elk gevoel dat ons ongemakkelijk of ongelukkig maakt, is volgens mij een poort naar die ene... centrale levensbehoefte. Gezien, graag gezien worden en zien, graag zien. Die behoeftes geven ons een dermate kwetsbaar gevoel dat er een ongemak als spijt nodig is om er naartoe te gaan. Spijt toont ons waar onze levensangst zit. De dingen die we niet doen of deden uit angst voor afwijzing, verlies en waarvan we nadien ontdekken dat net in het niet doen van dingen vaak de grootste verlieservaring zit. Spijt toont ons ook waar onze doodsangst over gaat. De dingen die we doen omdat we denken anders het leven te missen. Angst voor de spijt die volgt op alles waarvoor we niet kozen. Blijven als we afscheid hadden moeten nemen. Trouwen om van straat te geraken. Een huis, een elektrische auto op afbetaling, te dure schoenen, de facelift... omdat we er anders niet bij horen. Al die spijt zijn openingen naar de vraag: hoe verhoud ik mij tot dit leven? En die spijt, op de momenten dat hij zich aanbiedt, dat is echt van onschatbare waarde. Hij zorgt, en ik ga een moeilijk woord introduceren, komt van de Poolse psycholoog Dabrowski, hij zorgt voor positieve desintegratie. Nu, Dabrowski zag innerlijke conflicten niet als iets negatiefs, maar als een groeiproces. En dat betekende voor hem dat onze eerdere antwoorden op existentiële vragen, op het moment dat we spijt hebben of dat we inderdaad bij iets moeilijks terechtkomen, dat die antwoorden verbrokkelen, waardoor de vragen zelf zich opnieuw ten volle aan ons opdringen. Het is, Johan, wat jij uitwerkte met je spijsverteringsstelsel. Een veel toegankelijker concept dan wat hij positieve desintegratie noemde. En een metafoor. We slikken een moeilijke levensbrok door. We hebben verteringslast, maar we leren er net daardoor van. Hoe ongemakkelijk die levensbrokken zijn, maar ook wat een nieuwe kans om ons anders beter te verhouden tot dat ene leven. En misschien zal spijt, onze ultieme spijt, zich toch maar tonen op het einde van dat leven. En heel misschien kunnen we daarop toch een voorschot nemen. Dat is wat ook Johan met dit boek doet, denk ik. Ons inleven in onze spijt als het zover is en er geen enkele keuze of vluchtroute meer mogelijk is en we terugkijken op de wegen, de afslagen die we echt gemist hebben in dit leven. Johan haalt het ook aan in zijn boek, de spijt die mensen uitspreken op hun doodsbed. Het onderzoek daarnaar. Ik gebruik het in heel veel van mijn gesprekken en ook vaak in mijn eigen leven, als ik vastloop. En dan stel ik mezelf voor, ik lig dan in een bed, de dood die nadert. Hoe wil je dan terugkijken op je leven en de beslissingen die je nam, de wijze waarop je geleefd hebt? En altijd opnieuw komt dan zeker bij mij, maar ja, zoals ook blijkt uit onderzoek, naar boven, datgene wat de top 5 dan aanvoert. Ik wou dat ik meer geleefd had, trouw aan mezelf, en niet het leven geleid had dat anderen van mij verwachten. Ik voeg daar dan, als ik daar met mensen over praat, altijd aan toe wat wij denken dat anderen van ons verwachten. Nu, die authenticiteit nastreven, dat is volgens mij waaraan spijt appelleert. Het brengt mij ook bij een metafoor die ik vorige week tegenkwam in een boek over seksverslaving, dat ik aan het lezen ben voor de podcast die we binnenkort een derde reeks gaan van opnemen. De spijt en de schaamte die daarin een rol spelen, als het naar buiten komt, omwille van al die kanten van onszelf die we zo lang verborgen hielden voor die oordelende buitenwereld. In het boek gaf men aan dat je jezelf kan zien als een winkel. Ik vind het een geweldige metafoor. In de etalage liggen al die dingen die wij zo graag tonen. Ons Instagram-profiel. Ons haar als we net van de kapper komen. Ik ben vandaag naar de kapper geweest, hè, Johan. Speciaal. Oké, dank u. Het is het beeld dat de wijde buitenwereld van ons ziet. Achter die etalage zit onze winkel. En dat is waar we een groep van mensen toelaten die we al wat meer laten zien van onszelf. Waarmee we persoonlijke dingen delen. Maar dan, achterin zit het magazijn. De opslagruimte waar alleen wij komen. Of soms eens heel soms iemand bij wie we al onze donkere kanten en gedachten durven laten zien. Spijt gaat vaak over dat magazijn. Onze kleine en grote eigenaardigheden, onze angsten. Alles wat we zo vaak niet durven delen, waardoor we zo vaak een gevoel van vervreemding ervaren. Het gevoel niet samen te vallen met wie we echt zijn, tot onze grote spijt. Johan, je leverde, en ik meen dat oprecht, met dit totaalproject waar we vandaag het boek vieren, een tour de force af. Ergens in de podcast, in gesprek met Randall, word je een verhalenboer genoemd. Ik vind het een fantastische geuzennaam. We vertellen samen verhalen en seks verandert alles, waarbij seks de ingang is richting de diepere existentiële thema's in ons leven. Jij doet het met spijt. De mens heeft altijd verhalen verteld. Het is de manier bij uitstek om de complexe, niet vatbare realiteit tegemoet te treden. Ik merk het zo vaak in mijn praktijk. Het gaat niet over juist of fout. Het gaat niet over waarheid of leugen, maar wel over het narratief, het verhaal waarmee wij verder kunnen, het leven aankunnen. Je hebt ons met dit boek, je podcasts en binnenkort ook je voorstelling een heel krachtig uitgangspunt aangereikt waarmee we zoveel verhalen kunnen schrijven, vertellen, beluisteren. En ik heb iets meegebracht. Ken je dit? Dat is een... Niet iedereen zal het zien. Dat is een karabijnhaak. En die gebruik je onder andere in de bergen om snel een verbinding te maken. Ik heb dat vorig jaar ben ik voor het eerst een lange trekking gaan maken in de bergen. Ik vond dat een fantastische ervaring. En daar, ja, daar ervaar je hoe zo'n klein ding, hoe praktisch dat kan zijn. Het verbindt je broodnodige waterfles tijdens het klimmen aan je rugzak en je kan dat er heel makkelijk afhalen op momenten dat je niet zo heel veel manoeuvreerruimte hebt. Die karabijnhaak ben jij met dit project. Een doorgeefluik aan levenswijsheid. Een aanreiker van handvaten. Een betekenisgever. Met dit boek lever je een handleiding af bij de reis naar binnen, die we allemaal op zoveel momenten in ons leven verplicht worden te maken. Heel veel dank daarvoor. En vooral in navolging van die verhalenboer, de boer, hij ploegde voort. Ik ga niet het hele verhaal lezen, of het hele gedicht lezen, ik heb het opgezocht. Ja. We kijken uit naar alles wat je nog met ons gaat delen. Dank u.
Ja, als Rika Panet speciaal voor u naar de kapper gaat...
Dan moet je geen vragen meer stellen of dat je goed of niet goed bezig bent. Ja,
dat is waar.
Ja. Een karabijnhaak, dat is een musketon eigenlijk.
Een musketon, ja.
Ja. Ik wou dat gewoon even gezegd hebben.
Bij deze is dat geweten. Positieve desintegratie van de Dabrowski.
Ja.
Had je daar al van gehoord?
Ja, natuurlijk.
Ja, ja, zeker.
maar het is wel, hè, als we spijt uit elkaar gaan halen in zijn facetjes of in zijn emotionele componenten, wat dat in de voorstelling duidelijker gebeurt en in het boek ook, met een handleiding zelfs gebeurt,
ja,
dat is een soort desintegratie, toch? Hè?
Ja. Allee, ja, of ja. Een positieve ook, ja. Met de bedoeling om het op te lossen of het beter te leren kennen. Ja. Of, dat is wat in de voorstelling het spijtverteringsstelsel heet. Hè. Dat is eigenlijk een manier om het kluwen van gedachten en gevoelens die rond spijt samengeklit zitten, om die een beetje uit elkaar te halen en zo te ontdekken wat er van waarde is en je dus beter bijhoudt en wat er misschien beter gelost kan worden.
Ja, en ook om te ontdekken wat je misschien nog niet gehoord zou hebben.
Ook al, ja. Een bepaald perspectief op
ja, spijt. Ja. Dus soms heb je spijt en dan zit daar een aspect van kwaadheid of van onrecht of van verwijt in dat je niet permitteert om uit te spreken of om zelfs maar luid op te denken, maar dat daar wel onder zit en waarvan het goed is als je het jezelf eens hoort zeggen.
Ja, die bedenking maak ik mij ook in het boek. Spijt gedijt nogal goed op een bedje van geheimhouding en veroordeling. He, dus van, meer concreet, van schaamte en van zelfverwijt.
Uh-huh.
Dus als je de hele tijd de stem laat spreken van hoe stom dat je wel niet geweest bent, of als je de hele tijd de stem laat spreken van dat je dat niet mocht voelen, want boe, dat is niet correct ten opzichte van andere mensen, weet ik veel. Schaamte. Ja, dan geef je geen plek aan je spijt en kun je dus ook niks uit leren. Want dat is toch wel het, denk ik, de kern van heel het project misschien, waar we ook wel achter zijn gekomen, dat is dat spijt een geweldig goed feedback-instrument kan zijn om in de toekomst iets te verbeteren. Hè.
En veel mensen die zeggen, ik ben mijn spijt niet kwijt, maar ik gebruik hem.
Ja.
Of hij herinnert mij heel de tijd aan wat ik wel wil doen, of waar ik wel wil voor gaan staan, of waar ik voor wil zorgen.
Want zoals veel gevoelens is ook spijt een signaal. Hè. Dus het komt u iets vertellen, het komt iets signaleren. Het is dan een lastig gevoel, dus omdat het gaat over iets wat niet is wat het zou moeten zijn. En dat lastig gevoel dat je knaagt, dat dient uw aandacht te komen lokken naar iets wat belangrijk is.
Ja, namelijk uw leven.
Dat is wel mooi. In reeks 2 hebben we ook wel wat meer verhalen binnengekregen zo, van mensen die eigenlijk al goed met hun spijt hadden gewerkt. En dat was ook echt bijzonder leerzaam, vond ik.
Indrukwekkend soms.
En ook indrukwekkend.
Om te zien hoe compleet het proces al was. Ja.
Maar ik vermoed dat er nog superveel spijtverhalen zijn die we nog niet aan bod hebben laten komen. Ik denk bijvoorbeeld aan... Zou er iemand... We hebben nog niet hebben gehad de spijt van verloren vriendschappen. Bijvoorbeeld hebben we nog niet echt aan bod laten komen. Ik denk dat dat nog wel iets is waar ik graag naar zou kunnen luisteren. Mm-hmm. Spijt van gemigreerd te zijn lijkt mij ook een toffe. We hebben het verhaal gehad van Herman die naar de Filipijnen is verhuisd.
Ja.
Die daar geen spijt van heeft, maar ik kan mij ook voorstellen dat is zoiets idyllisch van ik ga ergens anders een leven opbouwen, dat je daar ook spijt van kunt hebben. Van shit, ik had dat zo niet verwacht.
Ja.
Dus het biedt mij toch niet de romantiek die ik daarbij in gedachten had.
Het is niet wat het had moeten zijn.
Ja. Ja. Welke spijt zou er nog kunnen zijn?
Ja, er komt niet direct iets uit mijn chakos. Nee. Maar dus ik ga ook wel toegeven, dus ik zit naar de verhalen te luisteren met minder focus op spijt dan dat jij dat doet. Hè. Dus jij gaat echt met de verhalenverteller spreken en uw ingang is spijt en je zet er nogal handig in om dat zo proper mogelijk gedefinieerd te krijgen en zolang als dat je het niet hebt, gaat hem terug blijven vragen, maar heel beleefd.
Ja, proper, ja.
Ja, maar dus ik zit meer te luisteren naar wauw, wat een leven, of zo.
Ja.
Ja. En Rika sprak daar net ook over en ik heb dat met het ouder worden toch ook meer en meer van, ja, maar elk leven is een leven. Het is zo... zoiets van, maar ik weet niet of ik het uitgedrukt krijg, maar dus iedereen maakt hetzelfde mee. In grotere of kleinere mate, in meer vooruitwendigd of meer binnenin. Maar zo een leven... een leven... Ja, ik weet niet wat. Je leeft, dus je gaat een aantal dingen meemaken.
Dus als ik het goed begrijp, elk leven heeft maar een aantal componenten die bij iedereen eigenlijk terugkomen. Een component zoals liefhebben, een component zoals... uzelf realiseren, een component zoals...
Verlaten worden, verraden worden. Ja, maar dus allee, gewoon al het soort dingen die we beleven, dat is eigenlijk redelijk universeel. Mm. En de mate waarin dat tentoongespreid wordt of zoiets, of de mate waarin dat je daar geld mee kunt verdienen, of zo, dat verschilt. Maar zo de basisdinges van het leven... Dat is eigenlijk voor iedereen bijna krek hetzelfde.
Ja.
Denk ik. Of, allee, zo luister ik daarnaar.
Krek hetzelfde niet, denk ik, maar wel... in verschillende vormen komen dezelfde dingen
terug.
Ja,
maar dus...
In elk leven.
Ja.
Ja. En dat is net het waardevolle van het vertellen van verhalen, is dat je altijd wel ergens in kunt herkennen. Of,
dat vind ik plezant. Ja? Dus waar, je mocht je zinsgebied nog een keer afmaken.
Ik zal hem tegen dan vergeten zijn, dan al beloofd.
Wat ik plezant vind, is, of troostrijk, of heel aangenaam om te constateren, ik herken mij in iedereen zijn verhaal. En als we nu nog 7 seizoenen maken, van tot onze grote spijt, vermoed ik dat gaat blijven duren.
Het is niet altijd herkennen, maar vanuit mijn ervaring, maar je kunt je altijd wel ergens mee verbinden.
Ja?
Zo ook al is het maar een klein gevoel dat erbij komt kijken, of wat je dan in een soortgelijke vorm, of in een andere vorm ooit hebt meegemaakt.
Ja.
Dus er zijn altijd wel haakjes waar je jezelf ook
kunt
vasthaken.
Wacht, ik ga iets proberen uitdrukken dat ik nog niet vaak uitgedrukt heb. En dus misschien is het ook niet uitdrukbaar. Maar het is zoiets van, moest ik jou zijn? En ik had jouw achtergrond en jouw opvoeding en jouw omgeving. Dan deed ik exact wat jij nu aan het doen bent. Dat is onnozel, dat is evident. Maar ik weet niet, maar voor mij is dat zo... een diepe gedachte. Nee, maar ik weet niet, ik heb daar zo'n gevoel bij. Van, wacht. Jij doet echt wat dat je doet, omdat je doet. En ook omdat je niks anders kunt doen vanwege alle invloeden die op je inwerken. En dus ik in jouw plaats, ik zou exact hetzelfde doen.
Omdat wij mensen allemaal uit hetzelfde hout gesneden
zijn. Ja, dat weet ik niet, maar dat, zelfs niet omdat, maar gewoon, je zou niet anders kunnen, moest jij mij zijn.
Ja.
In mijn lichaam geboren, met mijn ouders,
ja,
in mijn omgeving
opgegroeid.
Als ik helemaal
in jouw lichaam geboren was, met alle context daar rond, was ik jou. Hè?
Ah, wel, ja, dat zeggen we toch. Als jij mij was, dan zou jij exact hetzelfde doen als ik. Maar dus dat betekent ook dat ik iemand anders nooit iets meer kwalijk kan nemen dan dat ik het mezelf kwalijk neem.
Daarom is een oordeel zo onnodig.
Of onnozel.
En onnozel.
Ja.
Want, wat?
Ja. En dus je mocht eigenlijk alleen maar oordelen als je ook heel veel over jezelf oordeelt. Gaat dat
afspraak
zijn?
Ja, maar dat is ook
zijn?
Niet, dat is ook niet zo handig, jezelf veel tijd veroordelen.
Nee, maar soms is dat wel tof. Stom kieker.
Rare hobby's heb jij.
Allee, stom kieker.
De stem van het zelfverwijt. Beter niet te veel laten spreken, denk ik.
Ja. Ja, dat is ook dikwijls niet je eigen stem, hè.
Oei, van wie is die dan wel?
Ja, je hebt die ingeslikt, je hebt die gemaakt van opvoeders, van paters, van nonnekes, van ouders, van grootouders.
Let op met maar... paters en nonnekes. Ja. Oké.
Okay. Ik vind dat we genoeg gesproken hebben.
Ik vind het ook eigenlijk. Ik kijk uit eigenlijk naar nog van dit soort gesprekken, dus ik wil nog eens oproepen gewoon aan iedereen die deze podcast graag luistert. Stuur uw verhaal in als je het graag wilt vertellen. Of als je het graag wilt ondersteunen, laat het weten.
Ja.
En dan vinden we wel uit hoe we dat doen.
Ja. Ja, want als er geen verhalen zijn, dan moeten wij met elkaar zitten praten en zo. Maar...
Dat is een beetje wat we vandaag geprobeerd hebben.
Ja, ik heb toch liever dat er
een ander verhaal is.
Een ander verhaal is om iets aan op te hangen. Ja.
Zeker en vast. En ondertussen is er de voorstelling, warme oproep om te komen kijken.
Ja, en er is het boek.
En er is het boek en alle
warme
informatie.
Warme oproep om dat te kopen,
te lezen.
In meerdere exemplaren en cadeau te geven.
Ja.
En ook, daar staan ook keischoon tekeningen.
Voilà, ik wou dat net zeggen in uw plaats, dat je dat niet moest zelf bewierokend doen. Prachtig geïllustreerd door u dan, waarvoor mijn grote dank ook voor uw gezelschap in heel dit project. Allee, meer dan gezelschap, uw begeleiding. Voilà. Alle informatie staat op joonterrein.com. Dat kan ik ook nog in de uitloop van het programma zeggen, op een muziekje, maar ik zeg het nu toch al.
Dan staat het er al
dan
op.
Dan staat het er al op. Ik kan het ook nog wegknippen als ik dat wil. Enfin, alles
of
het zou
kunnen dat het muziekje er ondertussen al ondergeschoven is.
Dat zou kunnen nu, maar we weten het op dit moment niet. Maar nee. Goed, we zoeken wel een soort elegant punt om te zetten achter dit gesprek.
Van mij gaat het niet komen.
Dat is typisch, hè, man. Dat is altijd aan mij. Ah, wel hier. Punt. Dit was Tot mijn grote spijt. Tot onze grote spijt. Als je graag je verhaal wilt delen of ons wilt contacteren, dat kan via Instagram @JohanTerrein of via de website johanterrein.com. Daar kan je ook tickets vinden voor de theatervoorstelling en het boek aanschaffen. Nu zal ik ze zelf eens maken. Je gaat er geen spijt van krijgen. Bedankt dat je hier was en hou ons kanaal in de gaten, want wie weet volgt er wel een derde seizoen. Tot ziens, goodbye, auf Wiedersehen en ciao.